Hoi, welkom bij de podcastserie Natuurlijk Daan, waarin ondernemer en wetenschapper Daan Domen samen met mediamaker Wout Tilders op zoek gaan naar oerprincipes voor een gelukkiger en productiever leven. Samen duiken ze in de geheimen van natuurkrachten, neurowetenschap en organisatiekunde op zoek naar praktische tools en experimenten die je zelf kunt uitvoeren.
Ja, welkom bij de allereerste echte podcast van Natuurlijk Daan. De afgelopen 3 uitzendingen hebben we natuurlijk eigenlijk opgenomen vanuit het blog wat ik elke week schrijf. Maar nu zitten we dan echt om tafel voor de eerste keer. Best een beetje spannend, maar we gaan aan de slag met het onderwerp wat jullie als luisteraars of lezers gekozen hebben. Namelijk de kul en flauwekul, oftewel de zin en onzin van ijsbaden, een echte trend. En ik doe dit samen met mijn maatje Wout Tilders, mediamaker, avonturier. Wout, vertel eens wat over jezelf.
Nou ja, je zit in één woord. Avonturier valt wel mee hoor. Maar vooral marketeer en mediamaker. We kennen elkaar al een poosje. Nou, volgens mij hebben we vorig jaar besloten om echt wat leuke dingen te gaan doen. En we hebben alle 2 een ontzettende honger naar leuke verhalen. Ja. Dit is de ultieme manier om op zoek te gaan naar die verhalen. Om samen podcasts te maken en met boeiende mensen te spreken. Ook vandaag met Rob Bartels, erg leuk.
Ja, dus ik kijk er enorm naar uit. Ook naar Rob Bartels. Wel een klein beetje een lichte voorkeur, denk ik, voor het onderwerp. Want hij is een Wim Hof-expert. Dus we gaan hem ook wel kritisch bevragen. Want eigenlijk was dat wel een beetje de trigger dat we op dit onderwerp kwamen. Toch, Wout? Ik vertelde jou dat ik laatst aan het wandelen was op een zondagochtend. En ik schrok me eigenlijk in één keer een hoedje toen ik rechts een aantal, ik zei halve zolen, dat was misschien niet zo aardig, maar mensen in het water zat zitten. Die ik vervolgens vrolijk gedag zei. En ik kreeg een beetje chagrijnige blik terug van laat me mijn rust in mijn ijswater. En ik denk van jongens, is het toch een beetje gedoe toch allemaal, of niet?
Ja, het is wel steeds drukker aan het worden. Ik zwem regelmatig in de ochtenduren. En vroeger kon ik mijn auto nog parkeren. Maar tegenwoordig ziet het helemaal zwart van de mensen met ontblote bovenlichamen die kleine dipjes in het water hebben. Ja, precies. Het is met recht een echte trend te noemen.
Ja, nou ja, dan toch misschien eventjes helemaal aan het begin. Doe jij het zelf wel eens dan? Dat ijsbad gebeuren?
Nou, zeker. Wij hebben natuurlijk met een bedrijfje wat wij samen hebben, organiseren wij hele boeiende experiences. En naar aanleiding van een cold exposure experience ben ik dat eigenlijk zelf ook gaan doen. En ik moet zeggen dat ik er zelf wel ook wel heel erg blij van word eigenlijk.
Ja,
ja,
het, dat mag.
Ja, er gebeuren allerlei boeiende dingen in je lijf. Maar ik voel me vooral heel fris en opgeruimd. En ik vind het ook wel ergens best wel een beetje zo dapper om 's ochtends onder een koude douche. Ik woon aan het water, dus ik kan ook makkelijk vanuit mijn terras een dipje doen in echt koud water. Maar volgens mij heb jij een bad staan in de tuin.
Nee. Ik doe het onder de douche. Ik laat het nog wel even vormen wat ik dan precies doe. Want dat is nog wel even leuk om denk ik nog even achter te houden. Want kijk, ik ben eens een beetje gaan kijken. Als je naar die koude ijsbaden enzovoort kijkt, dan als je gaat zoeken, dan vind je echt van alles. Van Instagram tot allerlei wetenschappelijke publicaties in goede tijdschriften. Echt heel veel. Ja. Dus je kan er een beetje door de bomen eigenlijk het bos niet meer wijzen. Maar jij kwam op een gegeven moment een heel leuk artikel waarvan je zei, nou, dit moet je toch eens even lezen. Want dan vond je een grappige twist hebben.
Nou ja, kijk, wij zijn natuurlijk Daan begonnen om een soort connectie te maken tussen de oerprincipes. Laten we zeggen, hoe wij als oermens gebouwd zijn. En wat je daaraan hebt vandaag de dag nog in deze overontwikkelde society. En toen kwam ik een onderzoek tegen in het blad Medical Hypothesis. Maar die eigenlijk een soort connectie probeerde te maken tussen mensen die last hebben van depressie En het ontbreken van bepaalde natuurlijke stressoren in hun leven. En daar bedoelden ze mee dat ze met de oermensen bijvoorbeeld heel veel koude wisseling hadden. Hè. Als die op een warme dag is het 20 graden, 's avonds koelt het af, 4 graden, die hebben geen verwarming, hadden nog geen verwarmingtje. Dus die hadden veel meer koude wisseling. Ja. En ze probeerden eigenlijk uit te zoeken of er een soort connectie was tussen volksziekte nummer 1, depressie, en die wisseling van temperatuur. Ja. En uit dat onderzoek is best wel wat interessants gekomen. Het is toch allemaal niet echt goed onderzocht, maar ze hebben een grote groep mensen hebben ze 2-3 minuten niet echt ijsbaden, maar baden van 20 graden laten doen. En dat geeft toch...
Dat vind ik nog wel een verschilletje. Ja, sorry hoor, maar 20 graden?
Ja.
Oké. Okay.
Ja. En zelfs dat gaf het overgrote deel aan, had een positief effect. En allemaal dingen rammelen aan dat onderzoek. Maar ik vond het vooral heel erg leuk, omdat het zo'n link heeft met waarom wij de podcast zijn begonnen.
Ja. Ja. Nou ja, want dat is misschien wel in dit onderwerp zeker belangrijk om van tevoren ook even te benadrukken. Wij zijn allebei geen arts.
Zeker niet.
We zijn wel werkzaam in de zorg, maar zeker niet als medicus of verpleegkundige of iets dergelijks. En ook niet zo opgeleid. Dus we proberen zo goed als mogelijk te duiden wat we zien. En dat bespreken we. En we zullen ook vertellen wat we zelf doen of wat we gelezen hebben, wat je zou kunnen doen. Maar het is wel belangrijk, en het wordt er bijna een beetje Amerikaans van, maar ja, ik doe het toch maar even, dat iedereen die aan de slag gaat met dit onderwerp, en zeker als je ook nog eens gezondheidsklachten ervaart of aandoeningen hebt, dat je dat altijd echt bespreekt met je dokter of je zorgprofessional. Want linksom of rechtsom, als je gaat lezen, dan heeft het in ieder geval, triggert die kou van alles in je lichaam. Dat bedoel, daar kunnen we denk ik wel heel, heel duidelijk over zijn. Dat
nou,
gebeurt.
Het leuke is, Daan, volgens mij kunnen we als eerste stilstaan bij... Hè, het zijn natuurlijk heel veel wetenschappelijke onderzoeken, maar er zijn volgens mij een paar dingen, zijn gewoon echt onderzocht. En volgens mij is iedereen het daarover eens dat een in ieder geval een positief soort effect lijkt te hebben.
Ja.
Wat ben jij tegengekomen?
Nou ja, eigenlijk als je gaat kijken, dat is wel grappig. Hè? Wist jij, want als je dan over kou gaat hebben, dan wordt het natuurlijk ook interessant. Hoe reguleert je lichaam eigenlijk überhaupt je temperatuur?
Ja.
Hey, je kent natuurlijk thuis, in je huis heb je een thermostaat en die wordt dan warmer of kouder. Weet jij hoe ons lichaam dat eigenlijk doet?
Ik ben heel bang dat jij dat aan mij gaat vertellen.
Ja, nou, ik ga je dan even toch een iets vragen. Ik heb deze van Andrew Huberman, een neuroscientist van Stanford, die ook over dit onderwerp veel doet.
Leuke podcast maakt.
Ja, ik vind het echt super gaaf. Maar hij heeft op een gegeven moment een grappig gedachte-experiment. Hij zegt, stel nou dat je loopt in de woestijn. En je loopt daar en het is bloedheet, je zweet aan alle kanten. En je krijgt een koude handdoek. En die kan je gebruiken om jezelf te koelen. Waar ga jij zeer waarschijnlijk die handdoek vervolgens neerleggen?
Ja, grappig. Grappig dat je dat zegt. Ja, ik weet uit ervaring dat ik heb veel in de tropen gereisd. En de plek waar ik altijd koelde was mijn polsen. Dus als ik iets kous kreeg, dan legde ik het altijd op mijn pols neer. In ieder geval iets wat doorbloedt.
Ja, de meeste mensen die doen dat in hun nek of op hun hoofd. Ja. Polsen had ik nog niet gehoord, maar jij doet wel vaker dingen net wat anders. Dus dat kan. Maar dat is eigenlijk helemaal de verkeerde plek. Want denk maar even aan die thermostaat. Wij hebben in ons lichaam ook zo'n thermostaat. En die thermostaat zit in onze hypofyse. En die reguleert eigenlijk je temperatuur op basis van allerlei signalen die je van binnen en van buiten, van via je huid en receptoren krijgt. En wat doet nou die thermostaat? Als je in je huis het warm hebt en je legt een bak met ijs over jouw verwarmingsthermostaat heen, wat gebeurt er dan? Dan gaat hij denken dat het koud is en dan gaat hij dus het verwarmen. En dat werkt dus eigenlijk ook in je lichaam zo. Dus jouw hele huid werkt als het ware als een receptor. En als je dus je handdoek op je lichaam legt, op je hoofd of in je nek, dan denkt jouw lichaam, hey, het is koud. Dus het gaat misschien zelfs wel jou verder opwarmen. Ja. Nou, wat is nou de enige plek waar dat niet zo is? Dat is de onderkant van je voeten, de binnenkant van je handen en de bovenkant van je gezicht. Want daar zit een iets andere structuur van met name de vaten onder de huid, die ervoor zorgt dat daar eigenlijk dat signaal op die manier niet wordt doorgegeven. En daar kan je dus heel effectief jezelf koelen. Dus voor de volgende keer als je in die tropen bent, is dat misschien al een eerste tip om mee te nemen.
Handdoek, koude handdoek onder de voetjes.
Ja, dus die glabreuze huidoppervlakken. Dat zijn die plekken die je dan wil hebben. Nou ja, als je gaat kijken dan even toch naar wat heb ik nou gevonden over de effecten. Of in ieder geval wat doet het nou ook wetenschappelijk, neurowetenschappelijk. Dan zie je een paar dingen. De eerste is dat koude, en dat kan denk ik iedereen zich wel voorstellen, een enorme constante stressor is. Dus het is iets waar je lichaam meteen op reageert. Je wil eruit, je wil weg, je vindt het niet fijn. Dat hangt natuurlijk een beetje van de hoeveelheid koude af. Maar in de basis is het een hele constante stressor die eigenlijk ook altijd werkt. Dus ook al ga je heel vaak in koude, het gevoel van ik wil dit niet is altijd vaak in dat eerste moment aanwezig. En wat doet dat nou in je lichaam? Het verhoogt eigenlijk een aantal neurotransmitters vrij acuut. Dus dat is de adrenaline, noradrenaline en gezamenlijk daarmee vaak ook. En in dit geval in specifiek ook dopamine. En die catecholamine, zo heet die categorie van neurotransmitters, die worden niet een beetje verhoogd, maar die worden eigenlijk vrij fors verhoogd. En dat kan vrij fors zijn. Er zijn studies, we zullen overigens alle bronnen en studies die we ook bespreken en die we
zetten
benoemen,
erbij.
Zetten we
de notes.
In de notes. Maar dat is soms wel in sommige studies tot wel 500%. Hè? Dus dopamine die stijgt gigantisch. Om je een beeld te geven, ik heb even opgezocht wat doet dan alcohol of drugs qua dopamine, want dat heeft ook een effect. En dat zit dus in de tussen de 2 en de 5 en bij amfetamine soms wel 10 keer de hoeveelheid. Maar 500% is dus echt een hele forse dopamine.
Ja, dat is 100 keer meer. Dat is echt
gigantisch. Ja. Plus, het duurt vrij lang. Dus die dopamineafgifte die blijft vrij lang aanwezig. En dat gaat voor nu te ver. En daar ben ik ook geen expert in. Maar dat heeft onder andere te maken met de verschillende dopamine pathways die in je hersenen worden aangezet. Of de neuronen die worden geactiveerd. En in die zin heeft het een constante effect. Elke keer als je dat doet. En de kou en de duur heeft daar wel mee te maken. Maar is die verhoging er? En wat doet nou adrenaline?
Weet je trouwens of dat wordt dat minder naarmate je meer waarde gaat nemen?
Dus het heeft dus een gewennend effect. En daarom wordt dit ook wel. Maar dan lopen we een beetje vooruit op een van de dingen waar we denk ik op het einde wel op komen. Namelijk heel erg gebruikt om te leren omgaan. Eigenlijk resilient te worden voor stress. Want je brengt je lichaam dus in een staat van stress. Verhoogt de dopamine, verhoogt de adrenaline, noradrenaline. Zorgt ervoor dat je alert voelt. Je voelt je gefocust. Ja. Je wil bewegen. Dus misschien voor mensen die wel eens onder een ijsdoos staan. Je krijgt ook de neiging om te bewegen. En door die dopamine wordt ook wel het beloningshormoon. Het is geen hormoon, maar wordt het ook wel genoemd. Want je voelt vervolgens eigenlijk ook dat gevoel van rewarding. Ja, van hey, ik heb iets goeds gedaan. Ja. Heel grappig. Wat daarbij komt, is dat als je een heel hoog dopamineniveau hebt in jouw hersenen, blijkt dat ook je dingen beter kan onthouden. Dus wat gebeurde er in de middeleeuwen, en dat heeft waarschijnlijk hiermee te maken, werden kinderen na het leren, werden die in een ijsbad gegooid. Om dus beter de dingen te kunnen onthouden. Ik vond het gewoon heel...
Waar heb je dat gelezen?
Ja, ik zal het delen hieronder mee. Ik vond het heel bizar.
Maar sowieso, hoe kwamen ze in de middeleeuwen aan een ijsbad?
Nou ja, ijs was natuurlijk overal. Ja, ik bedoel, ze hadden geen douche.
In de winter?
Nee, misschien... Jij zei net een ijsbad van 20 graden. Dus
ja, precies. Oké. Okay.
Het ijsbad is natuurlijk een beetje relatief. Er hoeft niet altijd ijs te zijn.
Ik heb wel geruchten gehoord dat de kinderen ook buiten gewoon ongelukkig waren. Na het leren. Ja,
dat zou goed kunnen. Ik heb met mijn kinderen overigens nog niet geprobeerd, maar... Wie weet gaan de cijfers dan wel omhoog.
Hoezo?
Eén laatste ding wat nog wel heel belangrijk is. En dat dus eigenlijk die dopamine, adrenaline. Je voelt je alerter. Focus, je wil bewegen. En je hebt dat rewarding gevoel. Daar zijn veel studies het wel over eens. En dan zie je ook echt harde gegevens. Een andere zit in je metabolisme. Dus eigenlijk je stofwisseling. Ja. Het is zo dat in jouw cellen, je vetcellen, heb je zogenoemde witte en beige vetcellen. Die kunnen eigenlijk vooral vet opslaan. En daar wil je eigenlijk dus niet te veel van hebben. Want dan word je dik. Maar die kunnen het niet verbranden.
Ja.
En die verbranding vindt plaats door zogenoemde mitochondriën. En die zitten juist in die bruine vetcellen. Ja. En wat ook zo is, is dat er dus een mitochondrie aangemaakt. Nou, hoe dat precies technisch werkt, daar ga ik me niet aan branden. Maar dat in ieder geval die witte en beige vetcellen kunnen transformeren of naar bruine vetcellen. Daardoor neemt je rustmetabolisme toe. Dus dat betekent dat je dus meer kan verbranden. En je wordt dus ook meer resilient weer voor kou. Je kan dus makkelijker je aanpas.
Ja, en dat is gelijk ook wat ik ook heb gelezen uit dat onderzoek. Is dat je niet alleen je resilience toeneemt, maar dat je er ook gewoon gewicht door verliest.
Ja, dus als dat rustmetabolisme toeneemt, ga je dus ook als jij dus niets doet. Dus als je stil ligt of slaapt, verbrand je dus meer. Dit is ook een van de gedachten bij spier. Hè, waarom je als je wil afvallen, vooral ook krachttraining kan doen. Ja. Omdat je daarmee in feite je ook je spieren verhoogt. En spieren gebruiken ook meer energie. Dus dat heeft daarmee...
Dus als we een pad slaan, is in ieder geval een heel groot voordeel als je hiermee begint. Is dat je ervan theoretisch van... zou moeten afvallen.
Ja, of in ieder geval, ja, dat je in ieder geval, je zou je er dus lekker kunnen voelen, kort na zo'n ijsbad. Ja. Je zou er in ieder geval van afvallen of beter kunnen reguleren in het energieverbruik.
En er meer kou-resistent van worden.
Ja.
Dus.
Ja, en ja. Dat is denk ik wel, vervolgens zie je eigenlijk nog twee laatste dingen.
Mag ik nog één vraagje?
Ja, zeker.
Want ik vertelde dit een tijdje geleden aan mijn dochter. En toen zei mijn dochter tegen mij van... maar is dat bruin vet dan ook echt bruin? En dat wit vet dan ook echt wit? Weet je dat?
Nou, ik weet het niet, maar ik kan me voorstellen dat dat met die mitochondriën te maken heeft. Dat die daardoor dus donkerder kleuren. Maar
dat denk ik ook.
Ik heb nog zelf nooit...
Ik even Rob vragen.
Ja, dat zal Rob waarschijnlijk wel weten. Hij is overigens niet vet, Rob.
Nee, hij is zeker niet. Hij is een strakke haas is het.
Maar als allerlaatste, en dan wil ik, zijn er eigenlijk nog twee dingen. De ene is wat je dus ziet, is dat heel vaak... Deze koude dingen, dus ijsbaden of ijsdouches, worden gebruikt om eigenlijk dus je mind te trainen. En om dat lichaam in een stress situatie te brengen, waardoor je vervolgens, als je echt in stress zit, daar beter mee om kan gaan. Dan rustiger kan blijven, kalmer kan blijven. Dat is natuurlijk best interessant voor heel veel beroepen ook. Dat je dus, of maar ook misschien wel in je privéleven, dat als je eens een keer een tegenslag hebt of stress ervaart, dat je daar beter mee om kan gaan. Dus dat, en daar zijn ook wel onderzoek van, zal ik ook delen. Waar die lastig begint te worden, is de claims die eromheen zitten rondom je wordt niet meer ziek, of je immuunsysteem verbetert, of dat soort dingen. Daar is één heel groot onderzoek wat daar heel vaak voor wordt aangehaald. Dat is een onderzoek. Van het Amsterdam AMC.
Dat is
in 2015 met 3000 deelnemers. Wim Hof is daar ook bij betrokken volgens mij. Maar in dat onderzoek is in ieder geval... hebben ze een groep mensen zich koud laten douchen... en hebben ze subjectief gevraagd wat die mensen dan vonden... en wat hun verzuimdagen waren. Ja. Nou, om dan niet, ik zal de link delen ook naar een heel kritische review van Shama Adriaan hierover. En eigenlijk wat ze zeggen is dat die data die klopt niet. Er is een enorme bias in die populatie. Het zijn mensen konden zichzelf aanmelden en zijn over het algemeen 85% geloof ik sporten heel actief. Dus zijn al waarschijnlijk gezonder. Ja, en in de data worden ook rare dingen gerapporteerd. Ze moesten na 30 dagen zeggen of ze minder ziek waren dan 90 dagen. En dat kwam niet overeen. Dus sommigen zeiden, ja, ik heb me 3 keer ziek gemeld na 30 dagen. En na 90 dagen nog maar 1 keer. Ja, dat kan natuurlijk niet. Er was ook veel uitval. Dus. En dit onderzoek wordt dus in heel veel populaire bladen... maar ook wel in gerespecteerde internationale media aangehaald. En daarbij wordt dan meteen de conclusie gezegd... dus ijsbaden... zijn.
Dat is niet per definitie zo.
En dat is dus niet per definitie zo. Althans, ik heb daar geen hard bewijs van kunnen vinden zelf.
Ja, ik hoorde dat het keyword erin was positieve subjectieve evaluatie.
Ja.
Dus dat mensen met een positief idee, de methodiek evalueren van zichzelf.
Ja, ja, precies.
Ik hoop dat er een tweede onderzoek komt wat beter is opgezet.
Ja. Ik denk dat dit ook wel een mooi moment is om eens met Rob te praten. Waarbij natuurlijk het gevaar bestaat dat Rob zelf ook heel enthousiast is over subjectieve evaluatie gesproken.
Ja, vast niet.
maar hij heeft zich daar in ieder geval heel erg in verdiept. En ik denk dat we daarna, als we Rob hebben gesproken, is toch moeten gaan van... wat doen we nou zelf? En ook veel mensen vroegen van als je dan met ijsbaden wat wil... wat moet je dan wel doen, wat moet je niet doen... hoeveel warmte, koude, hoe lang moet je het doen enzovoort... dat we daar nog even bij stilstaan. Want daar heb ik ook wel interessante dingen over gevonden. Is dat een goed idee?
Ja, dat is een prima idee. En ik denk dat het leuk is om als eerst even te vertellen waar wij Rob van kennen.
Ja.
Want we hebben al eerder verteld... wij organiseren ook af en toe wat bijzondere experiences. Een van... is een koude experience. En Rob is een door Wim Hof gecertificeerde koude trainer die wij daarvoor hebben gevraagd om dat te doen. En dat is,
ja, en eigenlijk het deel, het koude deel. Hè? Want de experience die organiseren we met Nassau 420 samen met commando's.
Ja.
Mensen die mij kennen weten dat ik daar een boek mee heb geschreven en dat dat gewoon hartstikke spannend en leuk vind. Want we proberen mensen eigenlijk te laten ervaren hoe doen nou extreme professionals dat werk, hoe hanteren zich. En hier proberen we specifiek te kijken, hoe controleren zij nou hun brein? Zoals een van die jongens zei, ja, tuurlijk ben ik bang als ik uit een vliegtuig moet springen in een onbekend gebied. Maar wat doe ik nou zodanig dat ik dan toch dat doe?
Ja.
En daar hebben we dus ook weer die constante stressor kou als een van de elementen in gebruikt. En Rob, jij zit hier nu.
Ja. Welkom.
Dank jullie wel.
Ja. Ja. Leuk om hier te zijn.
Ja, ja. Absoluut. Ja, misschien dat je jezelf eens wil voorstellen en jouw eerste ervaring met hoe ben je nou bij dat kou gekomen eigenlijk?
Ja, nou, ik zal eerst even beginnen met te zeggen mijn naam. Mijn naam is Rob Bartels en ik ben inderdaad, zoals Wouter zegt, een gecertificeerde Wim Hof methode instructeur. En ik heb mijn opleiding, ben ik in 2016 begonnen, naar aanleiding van het rammelende onderzoek wat je eigenlijk net liet horen. Ik liep altijd de Zeven Heuvelenloop en toen werd ik uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek Cool Challenge. En dat bestond eruit een maand lang 30 seconden, 60 seconden of 120 seconden een koude douche. Voorafgaand aan die maand een vragenlijst en ook achteraf. En ik had nog helemaal niks met de kou. Ik dacht, hey, dat vind ik wel leuk. En ik zat in de controlegroep van 2 minuten koud douchen. En ik dacht, ik wil dat onderzoek recht doen. Dus ik moet echt een maand lang kunnen douchen. Dus dat begon op 1 januari. En in november kreeg ik die uitnodiging. En toen sprong ik onder een koude douche. En ik kon daar letterlijk 3 seconden onder staan. Ik schrok me kapot. Die kou benam me de adem. En ik dacht van shit, hoe ga ik dit ooit fixen als ik op 1 januari 2 minuten hieronder moet staan. En toen dacht ik, nou, er is maar 1 weg. En dat is gewoon vanaf nu elke dag dit doen. Net zolang tot ik het 2 minuten kan volhouden. En dat lukte. Dus op 1 januari 2016... begon officieel de maand van koud douchen. En ik hield dat een maand vol. En na die maand voelde ik me eigenlijk helemaal te gek. Vond het heel leuk. Ging me heel makkelijk af. Ja. En ik begon ook te merken dat ik voor mijn gevoel harder kon lopen. Ik liep de Zeven Heuvelloop. Ik probeerde dat altijd zo rond het uur te doen. En ik merkte dat ik zonder intervaltrainingen eigenlijk nog wat sneller leek te gaan lopen. En ik vond het fascinerend. Ja. Hoe kan dit? Ik ben verder nog helemaal niet mee bezighouden hoe het kon. Maar ik vond het in ieder geval opvallend en fascinerend. Toen kreeg ik een uitnodiging van het bedrijf van Wim Hof om mee te gaan doen aan het wereldrecord ijsbad zitten in Amsterdam. En ik dacht van, nou, ik heb die koude douche heb ik wel onder de knie. Ja. Ik ga dat doen. Dus ik reisde af naar Amsterdam.
Maar toch heel even, want je loopt hard, je gaat wereldrecords ijsbaden doen. Misschien nog heel even, heel kort, want wat is jouw achtergrond? Ben jij een topatleet? Wat doe jij naast ijsbaden in het dagelijks leven?
Ja, ik ben verre van een topatleet. Ik sport wel heel graag. Ik ben ooit begonnen na de middelbare school, had ik nog geen zin in verder studeren. Toen ben ik naar de politie gegaan. Toen heb ik 8 jaar op straat gelopen als politieagent in Den Haag. Nou, een hele bijzondere avontuurlijke tijd, maar ook impactvol. En toen dacht ik van, nee, ik ga hiermee stoppen. En toen heb ik me om laten scholen tot acteur. En toen ben ik met name als trainingsacteur aan de slag gegaan in allerlei trainingen. Die gaan over ontwikkelen en het helpen groeien van mensen en organisaties. Dus ik ben inmiddels 26 jaar trainingsacteur. Ook trainer en dus inmiddels ook Wim Hof methode instructeur. Okay.
Dat is mijn ik dacht dat is goed om even, want anders hebben ze een mens met team misschien zo'n beeld. Oh, daar zit weer zo'n hele. Je ziet er trouwens wel fit uit, maar je bent in feite geen top triatleet enzovoort, maar wel lekker fit.
Ja, absoluut.
Sorry, ik onderbrak je.
Ja, absoluut. Dus het was in maart 2016 werd ik uitgenodigd met nog een aantal mensen om mee te doen aan het wereldrecord ijsbad zitten. En dat was in Amsterdam. Daar stond op een groot plein, stonden allemaal grote ijsbaden. En ik liep daar naartoe en ik stak mijn hand in zo'n bak met ijs en ik schrok daar opnieuw van. Ik was shit, dit is wel een andere koek dan een koude douche. Nou, Wim Hof die liep daar rond, die zag dat, die kwam naar me toe en zei, joh, maak je geen zorgen, we doen straks een oefening. Dan ga jij in dat bad zitten en dan zul je zien. Na 2 minuten kom je daar met een waanzinnige smile uit.
Ja.
En dan is het gewoon een waanzinnige ervaring. En ik dacht, oké, nou die man weet denk ik wel waar hij het over heeft. Dus ik geef me eraan over. En hij had gelijk. Ik ging een bepaalde ademhalingsoefening doen. In dat ijs ging ik heel rustig gecontroleerd ademhalen. En de schrik en de spanning van die kou leken gewoon letterlijk van me af te glijden. En ik begon ervan te genieten, heel wonderlijk. Toen stapte ik dat bad uit.
Nou, was er iemand bij jou trouwens toen je dat deed?
Dus we zaten daar met 12 of 15 man in zo'n bad. En er liepen instructeurs omheen.
Okay.
Die gewoon goed keken van wat gebeurt er allemaal. Waar is ondersteuning nodig? Nou, toen stapte ik dat bad uit en dan kreeg je als tegenprestatie kreeg je een boekje. En dat heette Koud Kunstje, geschreven door Koen de Jong en Wim Hof. En daar staat eigenlijk in relatief makkelijke taal beschreven, wat is nou eigenlijk die Wim Hof methode? Ja. Nou, dat boekje las ik in één avond uit en daar stond de Wim Hof Method Academy, dus de opleiding tot instructeur. Dat vind ik interessant, want ik ben al bezig met het ontwikkelen van mensen op een, met name een mentaal niveau. Ja. Op vaardigheidsniveau, maar dit gaat vele lagen dieper en verder. Dat vind ik interessant. Dus toen heb ik me aangemeld voor de opleiding tot Wim Hof methode instructeur. En dat was in 2016. En in januari 2017 heb ik die opleiding ook afgerond met een hele bijzondere ervaring. Toen moesten we in een zwembroek de Snieżka beklimmen. Dat is een berg in Polen. Beklimmen, bewandelen eigenlijk. Nou, het was die ochtend toen we vertrokken, was het windkracht 6. Het was min 16, snoeikoud. En ik dacht echt, wat, hoe gaan we dit in godsnaam doen met z'n allen? En we zijn met z'n allen in een paar uur tijd die berg opgelopen en weer naar beneden gegaan. En dat heeft me zo gefascineerd. Dat zat in de staart van de opleiding. Dat je dus in staat bent om vele malen verder te gaan dan je überhaupt dacht te kunnen. En dat heeft me gefascineerd. Dus ja, ik ben wel een ambassadeur van de kou. Maar ook een kritische ambassadeur. Maar daar komen we misschien zo wel.
Ja, en dan denk ik dat er een hele sterke link is tussen koude kunnen accepteren en mind control.
Absoluut.
Oké, hoe je erbij betrokken bent geraakt is duidelijk. Wat merk jij ervan? Wat merk jij er lichamelijk van?
Ja. Nou, ik heb jullie net verteld dat ik heb een geschiedenis bij de politie. En daar heb ik best veel dingen gezien en meegemaakt. En die dingen hadden onbewust best wel impact op mij gemaakt. Een impact gehad. Zonder dat ik dat eigenlijk wist. En in opleidingsdag tijdens die instructeursopleiding stond er een ijsbad klaar. Wim Hof kwam aanlopen. Die ging in dat bad zitten. En die zei eigenlijk zonder iets te zeggen, zakte die onder, kopje onder, kwam weer boven en zeiden, en nu jullie. Nou, en ik ben iemand van, ik ben van het doen, dus ik laat mij maar als eerste, ik ga wel. Dus ik ging dat bad in van een grote groep instructeurs. Ik ging erin stappen, nou, dat was ik al gewend. Toen ging ik met mijn kop onder dat ijs, dat had ik nog nooit eerder ervaren. En dat duurde een seconde. Ik schrok daar ontzettend van, toen kwam ik omhoog. En toen zei Wim Hof tegen mij, die begon te lachen en zei, haha, put your helmet off, the war is over, zei hij. Ben je bang om dood te gaan, zei hij. Ik denk, hey, waar heeft die man het over? Wat een rare opmerking, wat een rare vraag. Dus ik stapte eruit, maar ik begon daarover na te denken. Ik denk, hij ziet dat ik de dingen op wilskracht doe. Ja. En dat is een waanzinnige kracht. Maar wilskracht is misschien mooier voor een aanzet. Maar alles op wilskracht doen is niet het meest handig om te doen. Dus door die methode veel te beoefenen, hè, sinds 2015 toen ik het begon en tot nu, heb ik geleerd om mijn wilskracht te gebruiken om een stap te zetten. Maar daarna volledig los te laten en in overgave en ontspanning de dingen te doen. Dus de constante stressen van een ijsbad, en ik heb er inmiddels, weet ik veel, 200 plus gedaan. Iedere keer opnieuw is het even een spannende stap. Maar tegelijkertijd het ideale moment om te leren, oké, hoe ga ik hier nu in ontspannen? En daarmee, als ik het ijsbad uitstap, ben ik altijd klaar voor welk ijsbad dan ook. En dan heb ik het over welke gebeurtenis dan ook. En dat is die resilience waar jullie het net over hadden.
Nou ja, precies. Dat is waar Govert Zweep is bij ons mee geweest op die experience. En hij zei ook, gedurende die dag hadden wij meerdere uitdagingen. Eén daarvan was een ijsbad. Ja. Maar hij sprak ook over meerdere metaforische ijsbaden. Ja. En dat is misschien ook in jouw geval dat omgaan met die koude jou ook handvaten geeft om te gaan met andere
stressoren.
Zware stressoren. Ja.
Maar het is wel interessant wat je zegt, want eigenlijk, in de literatuur lees je heel veel over dan die stressor. Dat element, je brengt je lichaam onder stress, maar eigenlijk zeg jij nog iets, als ik het goed begrijp, extra's daar bovenop. Ja, maar het gaat me eigenlijk helemaal niet over die stressor, dat is één deel van het verhaal. Het gaat me eigenlijk ook daarna over en hoe ga je dan daarmee om? Ja. En dat is eigenlijk voor jou de grote waarde, als ik dat zo...
Ja, dus wat ik heb geleerd is, in de opleiding al, is je ademhaling bepaalt je staat van zijn. Ja. Dus als jij naar een film kijkt en je schrikt en je houdt je adem in, dan heeft dat een bevorderend effect op die schrik. Op het moment dat je gaat uitademen, begin je weer te ontspannen. Dus iedere keer als ik in een ijsbad zat, begon ik te merken en vooral ook te leren dat je door middel van je ademhaling een waanzinnige controle kunt uitoefenen op je staat van zijn. Ja. En iedere keer als ik dus in zo'n ijsbad zit, dan beneemt dat ijsbadje gewoon even de adem. Maar iedere keer dus de gelegenheid krijgen om te leren, oké, nu ga ik actief bewust uitademen en daarmee ontspannen. Ja. En dat is inmiddels zo gemeengoed geworden in mezelf, dat zodra het spannend wordt, dan voel ik dat mijn adem misschien wat vast gaat zetten. Want dat is een mechanisme wat je niet kunt uitschakelen. Dat is gewoon het oerprincipe, de fight, flight, freeze. Dat kunnen we niet uitzetten. Maar we kunnen ons wel bewust worden van dat het aanstaat. En dus middels ademhaling het omdraaien, uitzetten. Ja. En dat is wat ik iedere keer leer, ook nog steeds voor mezelf in een ijsbadsessie.
Ja, want toch één vraag die me op de lippen ligt. En dan geef ik het woord aan Wout, die nog veel meer vragen heeft. Maar is dan dat ijsbad of dat ijsdouche, is dat dan wel echt nodig? Want ik bedoel, je zou ook kunnen zeggen, ik ga gewoon heel rustig op een matras zitten en ja, ik ga ademen.
Ja, maar je kan, waar het mij om te doen, ik vind de kou vind ik gewoon een hele fijne stressor inmiddels. Dus voor mij is het de ideale vorm om mezelf iedere keer opnieuw en elke dag, ik doe sinds 2015 elke dag koud, is het voor mij de ideale vorm om dit te blijven praktiseren en te oefenen.
Ja.
Maar je zou ook kunnen zeggen, je kan het ook met een sauna doen of met hoogte of elke stressor geeft je gewoon de gelegenheid om het te beoefenen. Alleen, ik ben inmiddels ook van overtuigd, en Wout liet er al iets over horen, de kou heeft ook een fysiologische effect en impact. Jij zei het al, Daan, hè, de afgifte van endorfines, noem het maar op. Dus al die zaken spelen ook mee. En dat is wat ik ook merk aan de kou.
Dus het is en-en.
Het is en-en, ja.
Ja. Toen wij die experience aan het doen waren, ben jij op een gegeven moment een verhaal gaan vertellen over ademhaling en over het controleren van gedachtes, waarbij ook de archivaris een belangrijke rol speelde. Ja. De archivaris is mij sindsdien is constant achter me aan het hobbelen. Ik ben in gesprek met hem af en toe. Maar misschien dat jij eens wat meer daarover kan vertellen, over hoe dat precies werkt. Ik vond dat een heel boeiend verhaal.
Ja, ik heb de archivaris heb ik een beetje zelf bedacht. Dus noem het maar even zo. Om dingen die ik tijdens trainingen uitleg even te versimpelen. En dat wat ik nu zeg is eigenlijk, doet niet helemaal recht aan de materie waar we het over hebben. Hè? Want we zeiden al, ik ben ook geen arts, maar om dingen in ieder geval uit te kunnen leggen, maak ik het soms wat simpeler.
Ja.
We hebben drie belangrijke gebieden in ons brein. En een belangrijk gebied noemen ze ook wel het reptiele brein. En dat draagt zorg voor de aansturing van alle processen die gaan over primair overleven. Ja, dan moet je denken aan de fight, flight, freeze, honger, dorst, maar ook dus de thermoregulatie. Dat wordt gewoon autonoom aangestuurd, hoef je niet over na te denken. Daaroverheen zit het zogeheten zoogdierenbrein. En daar heb ik even van gemaakt, dat noem ik even de archivaris. Dat is een soort archiefkast waarin jouw herinneringen liggen opgeslagen. En die archivaris zit eigenlijk via jouw zintuigen te kijken, wat is hier aan de hand? Waar heb ik dat eerder meegemaakt? En wat deed ik toen? En zodra die archivaris een archief vindt wat lijkt op de waarneming van het nu, dan zegt hij, doe dit maar, want dat werkt.
Een soort voorgeprogrammeerd.
Ja, want die archivaris zegt eigenlijk van, hey, dit heb je eerder gedaan, je bent er nog steeds, dus het is oké. Okay.
Ja.
En ik ben daarover na gaan denken dat we dus kennelijk in staat zijn om heel veel keuzes die we maken onbewust in ons leven, die doen we dus op basis van ervaring in het verleden en niet per se op wat er in het nu aan de hand is.
Ja.
Nou, als je in zo'n ijsbad gaat zitten, dan zegt die archivaris, wegwezen hier. Om meerdere redenen, om het oerprincipe dat de kou een levensbedreigende omstandigheid is, maar misschien ook wel vanuit de overtuiging van opvoeders die ooit zeiden, doe een jas aan, het is koud en je wordt ziek.
Ja.
Nou, die archivaris die koppelt dat, zegt, hey, weg hier, want je wordt ziek. Nou, je hoeft niet per se ziek te worden van de kou. Je wordt niet ziek van de kou. Je wordt ziek van een virus, van een verkoudheidsvirus en niet van de kou. Dus dat is een misvatting. Maar dat in het collectieve geheugen zit wel, je wordt ziek van de kou. Nou, die archivaris, die kun je gewoon soms kritisch onder de loep leggen. Dan kun je tegen gaan zeggen, het is leuk dat je me deze informatie even geeft, maar heb jij het wel bij het rechte eind? En daar heb je een ander breindeel voor nodig, namelijk het overstijgende deel, wat nuance kan aanbrengen, wat kan relativeren. En dat breindeel is gebaat bij een rustige ademhaling.
Uh-huh.
Dus als jij in je sympathische zenuwstelsel zit, dus de sympathische, dus de actie, dus het fight flight, dan doet dat breindeel gewoon minder mee. Maar als jij dus rustig gaat ademhalen, activeer je het parasympathische zenuwstelsel en doet dus eigenlijk dat overstijgende deel met nuance, relativering, vooruitkijken, terugkijken, doet mee. En daarmee kun je eigenlijk een observant worden van die archivaris en zeggen, weet je, als ik zo rustig blijf ademen, hoef je niet zo bang te zijn, dus stop dat archief maar terug. Je hebt ergens een goed punt, dus de kachel zet ik aan. Maar de schrik om hier weg te moeten, die kan ik dempen. Dat is niet nodig.
Maar betekent dat dan dat je door gedachtes eigenlijk ook jouw lichaam dus anders kan laten functioneren?
Ja, daar gaat iets aan
vooraf. In ieder geval anders ademhalen, waardoor je lichaam anders reageert op bijvoorbeeld koude?
Ja, dus het begint met de waarneming dat je dus hoog en snel ademt. Nou, dat kun je omzetten. En dat doe ik dan vaak als instructeur naast een ijsbad. Door mensen bewust te maken van ga eens focussen op je uitademing.
Misschien is het handig dat je vertelt waarom is dat zo ongezond?
Het is niet per se ongezond. De inademing staat altijd voor spanning. En de uitademing staat altijd voor ontspanning. Dus als jij zo gaat ademen, activeer je al die systemen. Die gaan over actie en weg hier of eruit. En als je gaat uitademen, ga je ontspannen. En dan kom je veel meer in de modus van oké, rustig. Het is wel koud, maar ik heb controle. Er is niks aan de hand. Nee, dus het is niet zozeer per se dat het ongezond is of je nou in- of uitademt. Maar met de uitademing activeer je het parasympathisch zenuwstelsel wat gaat over ontspanning. En als je kunt ontspannen in een ijsbad, dan ontkoppel je eigenlijk het angstcentrum wat zegt van weg hier. Maar de kachel die wordt wel aangezet. Want je huid, hè, wat Daan net vertelde, registreert gewoon hele reserve koude. Daar moet ik wel wat mee doen.
Nou, we hadden het net al over val je af en hoe werkt het dan met bruin en wit vet.
Ja.
Kun jij daar iets over vertellen wat jij ervan weet? Ja.
Nou, wat ik ervan weet is dat als je als mens geboren wordt, dan ben je nog niet in staat om motorisch warmte te genereren. Dus een baby kan niet gaan rennen om warm te worden. Dus baby's hebben van nature wat meer vet, bruin vet, wat zorgt voor warmtegeneratie. Nou, door leefstijl, en als we ouder worden, gaan we ons vaak kleden. Dus het lijf is eigenlijk een heel economisch systeem. We denken van, hé, dat bruine vet is kennelijk niet nodig, want ik ben warm genoeg. Dus bij heel veel mensen neemt het bruine vet wat af. Door koude blootstelling maak je vaak weer opnieuw wat bruine vet aan. En wat bruin vet doet, is een manier om warm te worden. Dus we kunnen gaan rillen. Dat is gewoon een autonoom principe. Je gaat gewoon rillen, daarmee genereer je warmte. Of bruin vet. Die mitochondriën die gebruiken wit vet en daar komt kracht en warmte bij vrij bij dat proces. Dus bruin vet genereert warmte door wit vet te gebruiken, te verbranden als het ware.
En dat bruine vet heb ik ook begrepen, dat zit weer rond de organen, dus niet op de huid.
Niet per se, nee. Rond de slagaderen, halsslagaderen en rond de organen.
Ja. Okay. Ja. Dus echt om je core.
Ja, dat is het belangrijkste. Hè? Dus als je kerntemperatuur onder de 34 graden komt, ja, dan is het gewoon potentieel dodelijk.
En want dat vind ik toch, nu jij dit aanraakt, is dat toch misschien wel goed om toch nog één vraag aan te wijden. Want als je nu nou zelf, bijvoorbeeld na het luisteren van dit of tientallen filmpjes of whatever, je leest en je denkt ik wil dat ook doen. Waar moeten mensen nou rekening mee houden? En wanneer is het ook gevaarlijk? Want je leest ook wel dat zomaar in een ijsbad gaan zitten. En ik bedoel, los van het feit dat je het waarschijnlijk niet volhoudt, maar je weet het nooit. Ja. Is ook niet per definitie nou helemaal zonder gevaar.
Nee, er zijn, kijk, in de opleiding leren we ook echt contra-indicaties. Er zijn een aantal situaties waarin je het gewoon vooral niet moet doen. Dat is sowieso als er is vastgesteld dat je al last hebt van een cardiovasculair systeem. En dus een hartklachten of een verhoogde bloeddruk moet je het gewoon sowieso niet doen. Nou, zo zijn er een aantal contra-indicatoren. Maar wat heel veel mensen vergeten is dat door koude blootstelling neemt de bloedtoevoer aan de oppervlakte af. En ook wat in de extremiteiten. Dus in je handen, in je armen en in je benen. Ja. Nou, als jij zomaar out of the blue denkt van ik ga eens even lekker winter zwemmen. Dan heb je die eerste 15 slagen, die 15 seconden gaat dat nog prima. Maar naarmate jij verder gaat, neemt de doorbloeding af en word je dus motorisch minder vaardig. En kun je misschien straks op een stuk waar het diep is, niet meer zwemmen.
Ja,
ja, en dan, dat is natuurlijk niet heel erg handig. Ja. Dat is een gegeven.
Oké.
Okay. Ja, wat grappig is jij zei tijdens die experience, tijdens het uitleggen ervan, was een vraag uit het publiek van wanneer weet ik of ik op een goede manier aan die koude win.
Ja.
En toen zei jij, je merkt dat eigenlijk dat als je begint met die koude blootstelling en je merkt overdag dat je het koud hebt, dan heb je eigenlijk te lang onder die koude douche zaten in dat koude ijsbad gezeten.
Ja, dat is eigenlijk een hele belangrijke indicator is wat mij betreft altijd je ademhaling. Dus als je, de vraag van Daan, als je wil gaan experimenteren of je wil bekwamen in de kou, dan is je ademhaling altijd de meest belangrijke graadmeter. Dus als jij onder een koude douche gaat staan en het lukt je niet om je adem te controleren, dan is dat dus een hele belangrijke indicator. Op het moment dat je rustig kan doorademen, ja, het wereldrecord in ijsklontje zit is geloof ik inmiddels 4 uur. Dus dat kan gewoon, dat is fysiologisch mogelijk. Maar de meeste mensen die gaan eigenlijk er een beetje tegen vechten. Op wilskracht, wat ik ook al vertelde over mezelf. En als je het op wilskracht gaat doen, dan koel je af. En als je dan uit de kou gaat, dan gaat je vatenstelsel weer wat open en komt er dus relatief gekoeld bloed bij de kern. Nou, dat registreert je lijf en dan ga je gewoon ongecontroleerd rillen om weer warm te worden. En dat kan echt een enige tijd duren. Dus dan heb je niet goed gevoeld, heb je te lang in de kou gezeten.
Ja. Dus kortom, langzaam.
Langzaam beginnen. Gewoon langzaam 15 seconden. Ja. En dan elke dag 5 seconden erbij. En dan zit je na een week zit je op, naar, weet ik, zit je bijna op een minuut. En goed blijven voelen. Voelen, lukt het me om te ademen? Wat doe ik met mijn schouders? Ga ik spannen? Of zijn mijn schouders los? Zijn mijn kaken los? Is mijn adem laag? Kan ik doorademen? En daarin jezelf gewoon de tijd gunnen om daaraan te wennen. Ja. Ik ben, Daan zei het niet vet. Ik heb, als ik niet focus, dan krijg ik het ook smerig koud. Ja. Ik zie soms wel eens mensen in een ijsbad. Die hebben een mooie isolatielaag. En die kunnen er gewoon 4 minuten in. Ja. Geen centje pijn.
Ja, maar dat is ook nog wel grappig. Hè? Die isolatielaag, als je in zo'n ijsbad zit, komt een soort vetlaagje om je heen. En dat isoleert. Mm-hmm. En dan moet je maar eens voor de grap gaan bewegen als je dat dus doet. En dan voel je het dus veel kouder. Ja, dus, ja. Nou ja, ik moet zeggen, ik vind het fijn. En we hadden dit niet zo voorbesproken. Maar ik vind het wel fijn dat je er in die zin wel met deze nuance ook over praat. Ja. Want dat is toch wel een laatste vraag die ik jou heel graag zou willen stellen. Hè? Want het wordt nu een beetje gehyped. Ja. Je ziet iedere bekende Nederlander springt in een ijsbad of weet ik veel wat. En dan gaat het bij mij altijd een beetje kriebelen. Hoe kijk jij daar nou naar?
Ja, tweeledig. Kijk, ik ben wel echt een fan van die Wim Hof methode. En ook alle werkzaamheid die daarvan uitgaat. Daar gaan we nu niet diep op in, maar daar geloof ik in.
Ja.
Maar tegelijkertijd zie ik het ijsbad ook als een hele mooie vorm om te ontdekken en te verkennen wat ik net al duidde. Van hey, hoe ga jij om met tegenslag? Hoe verhoud jij je mentaal tot een stressor en wat kun je daaraan doen?
Ja.
Dus daar zie ik de toepassing en de waarde van het ijsbad. Wat ik zie is dat heel veel mensen gewoon op selfie-modus het ijsbad ingaan. Ja, daar zit voor mij de waarde niet. Dus als mensen dat gaan doen, zodat ze gaan laten zien, kijk eens wat ik gedaan heb. Ja, ik vind het leuk voor je, maar
en het is niet,
die hype vind ik, die gaat eigenlijk voorbij aan de waarde die het wat mij betreft echt heeft.
Ja. Ja, want ik blijf bij mij wel heel erg resoneren, los van die effecten die het dan op je lichaam heeft. Ja. Dat het vooral ook, enerzijds jezelf helpt te trainen. En dat lees je ook in de literatuur, om dus je brein meer te controleren, om onder stress rustig te blijven. Ja. Of om iets te doen, terwijl je het eigenlijk niet wil, die wilskracht. Hè? En anderzijds, en dat heb ik wel weer een stukje nieuw geleerd, ook vandaag, is, en als je daar dan overheen bent, over die drempel, hoe ga je daar dan eigenlijk mee om? Hoe zorg je dat je rustig blijft, enzovoort? En dat kan ik me voorstellen, kan voor heel veel mensen, zakelijk, privé, in welke omstandigheid, heel waardig zijn.
Ja, absoluut. Ja, en ik denk dat warme nestje, hè, waarin wij ons met z'n allen begeven, waarin alles gecontroleerd is. Ja. Ik denk gewoon dat het heel oerinstinctachtig is om jezelf af en toe een flinke prikkel te geven.
Ja, absoluut.
En misschien wel mooi om mee af te sluiten. Toen ik vorig jaar uit de berg kwam, heb ik een lift gekregen in Frankrijk van iemand. En na 10 minuten rijden moest hij stoppen bij een snelstromend beekje. En hij zei, blijf in de auto of ga iets leuks doen, maar ik ben even 10 minuten bezig. En toen hij terugkwam, ik had gezien, wat heb je gedaan? Hij zei, elke dag moet ik even 10 minuten in, en dat was echt ijskoud water wat net uit de bergen kwam. En hij zei, ik heb destijds een opleiding gedaan met koude exposure. En het is een levensstijl van mij geworden. Ja. En als ik het niet doe, Dan voel ik me niet fijn. Dus hij had dat gewoon echt elke dag nodig. En dat, ik weet dat jij dat ook hebt. En ik denk dat dat ook voor veel mensen geldt. Dat het gewoon ook een hele leuke positieve prikkel is. Zo.
Ja, kijk, wat ik het mooie vind is dat als je de dag begint met letterlijk, kijk, de meeste mensen die staan tegenwoordig op en die pakken hun telefoon en gaan dan daar hun voeding halen. Wat ik bijzonder vind aan de dag beginnen met een koude douche, je checkt gelijk volledig in je systeem, in je lijf. Dus je begint gewoon met een paar diepe teugen adem en je voelt gewoon even je hele lijf. En dat lichaam is toch wat mij betreft echt het voertuig waar je de dag mee doorkomt. En niet alleen maar je hoofd. En voor heel veel mensen is het hoofd inmiddels, wordt
gedaan. Of het verlengen van je hoofd en dat heet dan mobieltje.
Ja, doodzonde vind ik dat. Dus.
Ja, dat zeg je maar. Ja. Hey, Rob, enorm bedankt dat je bij ons wilde zijn. Nu kan ik me voorstellen dat mensen na het luisteren naar de podcast nog een vraag hebben, ook aan jou. Ben je bereid om daar een antwoord op te geven in de comments?
Absoluut, zeker weten. Ja hoor, nou, mooi. Graag zelfs.
Leuk. Hartstikke leuk.
Ja, ik vond het wel gaaf. Ik was wel verrast ook over de nuance die er was voor de goede orde. Toen die experience was waar Rob over vertelde, was ik daar zelf niet bij. Dus ik had dat verhaal ook niet gehoord. Wat ik al zei, ik denk dat het dus iets zinvols kan zijn als je dat wil om jezelf uit te dagen. Die breinprikkel. Dat is overigens ook de reden dat ik het zo nu en dan zelf leuk vind om te doen. Ik ben dan een beetje autistisch, dus houd me dan weer aan een protocol wat ik heb gelezen over hoe je dat dan moet doen. Dus gemiddeld 11 minuten in de week heeft dan volgens onderzoek effect. Dus ik doe dat dan bijvoorbeeld 3 of 4 keer in de week. Sta ik dan onder een ijskoude douche. En het geeft toch wel dat gevoel van overwinning of zo als je dan aan je dag begint. Dus dat is leuk. Ja, en mensen vragen ook wel hoe lang moet je staan, want die vraag krijg ik veel. Ja, ik doe dat dan 3-4 minuten. Maar het gaat eigenlijk over die barrières die je bij jezelf kan gaan voelen. Ja. Dus de eerste keer als je de kraan helemaal koud draait, en de volgende keer, en dat moet je eigenlijk zien vasthouden.
Ja, maar concluderend kunnen we toch wel zeggen, kijk, wetenschappelijk zijn er een aantal dingen van, we weten dat het best wel goed voor je is. Er zijn ook gevaren aan.
Ja.
Maar ik heb het gevoel, als ik dit zo allemaal bij elkaar hoor, dat je er baat bij kan hebben, dat het schadelijk is.
Ja, en doe het dan vooral niet omdat je dat graag op Instagram wil laten zien. Of tenminste, dat moet iedereen zelf weten trouwens. Maar ik bedoel, dat heeft geen zin. Ja. De hele harde conclusie van, ik ga nu onder de douche staan, dus ik word nooit meer ziek. Dat zal misschien zo kunnen zijn. Nooit is wel een heel groot woord. Maar daar heb ik in ieder geval geen echt bewijs voor gevonden.
Tenzij Rob natuurlijk NS1 zegt dat hij nooit meer ziek is.
Dat heb ik gezegd toen ik hier binnenkwam. Bij mij thuis zijn ze allemaal ziek, maar ik ontspring iedere keer de dans. Zelfs met COVID, maar dat is een ander verhaal. Nee, maar het is wel een feit dat een ijsbad zorgt wel voor de toename van witte bloedlichaampjes. En dat zijn natuurlijk wel de soldaatjes van een deel van je immuunsysteem. Die je gewoon wel weerbaarder maken tegen indringers. Dus dat is wel een gegeven. Maar dat onderzoek, dat zullen we misschien koppelen aan... Dat zal als bronvermelding komen, denk ik.
Nee, dus ik zou zeggen, ik hoop aan alle mensen die dit geluisterd hebben dat je het leuk vindt. Het is voor ons een experiment. Ik heb volgens mij in de tweede aflevering hebben we daar ook wat over verteld. De Tree Box Solution, waarom ik dit soort experimenten doe en leuk vind. En zeker samen met Wout. Laat het vooral weten. En als je het niet leuk vindt, laat het ook weten. Ja. Want wij vinden het in ieder geval heel leuk, maar anders doen we het gewoon met z'n tweeën.
Ja. En we horen ook heel graag als je een specifiek iemand bij ons in de studio wil hebben. Dan kijken of we die kunnen regelen.
Als laatste, we hebben een paar keer gezegd vandaag, wij zijn geen arts. Dus één ding, dat wil ik toch wel zeggen. We hebben nu gepland staan om met dokter Anneke van Veen, longarts. En met name gespecialiseerd in een hele duidelijke visie op voeding als medicijn. Of in ieder geval voeding als onderdeel van de behandeling is misschien beter gezegd. Dus die gaan we opnemen, want we moeten natuurlijk ook wel zorgen dat we de medische kant goed belichten. Dus dat gaan
zeker,
we doen.
Zeker.
Leuk.
Nou, tot de volgende keer.
Yes, tot de volgende keer.
En dankjewel, Rob.
Dank jullie wel.
Ja, nou ja, dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze eerste podcast. En ik hoop dat je het leuk vindt. We doen dit experiment in aflevering 2. Hebben we daar ook wat over gezegd. Echt als een experiment. En we proberen te duiden. Dus nou ja, hopelijk vind je het interessant. Maar heb je nou tips? Of heb je dingen gehoord waarvan je zegt, nou, die zijn niet waar. Of daar denk ik anders over. Deel ze vooral. Het is ook juist de bedoeling om met elkaar daarvan over gedachten te wisselen.
Ja, met een linkje naar een artikel of zo.
Ja, helemaal goed. Nou ja, en omdat we geen arts zijn, kunnen we natuurlijk niet misstaan om wel een arts uit te nodigen. Dus voor de volgende, een volgende podcast die we gaan opnemen is met dokter Anneke van Veen, longarts in het Canisius Wilhelmina ziekenhuis. Maar zij is met name ook bekend vanwege een hele duidelijke visie die zij heeft op voeding als medicijn. Dat mag ik zo natuurlijk niet zeggen, maar wel voeding. Als onderdeel van de behandeling.
Heel erg interessant.
Ja, absoluut. Dus we hopen dat je de volgende keer weer luistert. En
tot de volgende keer.
En dankjewel, Rob.
Graag gedaan.